ons wil spreken. Ik wil samen bidden. Vader God in de hemel, almachtige Vader, wilt u spreken door Carlino als we uw woord gaan openen. Heer, u hebt tot wat te zeggen tot ons vanochtend. Wilt u Carlino de vrijmoedigheid geven om te spreken en wij hebben de verantwoordelijke taak om ons hart te openen voor dat wat u te zeggen hebt. Mag het landen in vruchtbare grond. Ja. Amen.
Amen. Goedemorgen allemaal. Eigenlijk is de boodschap al helemaal geweest, joh, door alle getuigenissen heen. Zo zie je, bent gewoon gemeente ook in de vakantie, hè? Als je elkaar ontmoet. En ook heerlijk om weer zo te aanbidden. Doe dat ding even iets lager, dan kun je iets meer van mij zien. We getuigen samen als gemeente van de heerlijkheid van God. En als je op vakantie bent geweest, dan heb je gezien dat de aarde vol is van de heerlijkheid van God. Als je de prachtige bergen ziet en de meren, de rivieren. Rivieren zijn nu iets minder indrukwekkend, maar de natuur van God zo indrukwekkend. En misschien heb je genoten van heerlijk eten, heb je genoten van je gezin, heb je genoten van elkaar. De heerlijkheid van God is zichtbaar in heel de aarde. En wij mensen, jij en ik, we zijn gemaakt om dit te zien, maar we zijn ook gemaakt om de heerlijkheid van God zelf te kennen, van heel dichtbij. En daar wil ik vanochtend met jullie naar kijken en induiken aan de hand van een aantal voorbeelden uit Gods woord. En als we dan kijken naar het woord wat gebruikt wordt voor de heerlijkheid van God, dan is dat het woord kavod in het Hebreeuws of het woord doxa in het Grieks. En dat betekent zoiets als heerlijkheid, glorie, eer, aanzien, majesteit en gewicht. En dat gewicht is bedoeld als in ontzagwekkendheid. En de Heer toont zijn heerlijkheid op verschillende manieren, waarneembare manieren in het woord. En als eerste is daar het voorbeeld van de wolk. In Exodus 16 staat: de heerlijkheid van de Heere verscheen in de wolk. En in Leviticus 16 zien we dat opnieuw en zegt God zelf: ik verschijn in de wolk boven het verzoendeksel. Een ander voorbeeld, waarneembaar voorbeeld van de heerlijkheid van God, is vuur. En dat staat bijvoorbeeld in Exodus 24. De aanblik van de heerlijkheid van de Heere op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. En in 2 Kronieken 7 bidt Salomo bij de opening van de tempel. En er staat: toen Salomo geëindigd had dit gebed te bidden, kwam het vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers en de heerlijkheid vervulde het huis. De heerlijkheid van God wordt ook zichtbaar en hoorbaar in de volgende passages. In Ezechiël 43 staat: de heerlijkheid van God van Israël kwam uit de richting van het oosten en zijn geluid was als het bruisen van machtige wateren. Misschien heb je wel eens gestaan bij zo'n waterval, dat donderende water. En de heerlijkheid van God wordt daarmee vergeleken en de aarde werd verlicht van zijn heerlijkheid. En dat zien we ook in de Openbaring 21 als geschreven wordt over het hemels Jeruzalem wat neerdaalt. Dan staat daar dat de heerlijkheid van God in haar was en de uitstraling daarvan was als kostbare edelsteen, als kristalheldere steen jaspers, schitterend heerlijk. En deze stad heeft de zon en de maan niet nodig, staat er in vers 23, om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het Lam is haar lamp. Dit zijn verschijningsvormen die we zien in de Bijbel. En naast deze zichtbare, tastbare, hoorbare verschijningsvormen van de heerlijkheid van God, laat God ook zijn heerlijkheid zien in zijn karakter. En jullie kennen misschien allemaal die passage uit Exodus 33 waar Mozes zegt: laat mij toch uw heerlijkheid zien. En dan zegt God: ik zal mijn goedheid aan je voorbij laten gaan. En in Exodus 34 gebeurt dat daadwerkelijkheid. En daar roept God zijn naam en zijn karakter uit voor Mozes. En daar staat daar: hij is barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goede tierenheid en trouw en ook rechtvaardig. Hij laat zijn heerlijkheid zien, waarneembaar en in zijn karakter. En wij mensen, jij en ik, wij zijn gemaakt om de heerlijkheid van God te zien, te dragen in ons en te weerspiegelen, want we zijn naar zijn beeld gemaakt. En daar begon het ook in de hof, waar we gemaakt werden naar het evenbeeld van God en waar we omgeven waren met de heerlijkheid van God. Al hetgene wat we kennen wat niet de heerlijkheid van God is, was daar niet. En zo begint de Bijbel en zo eindigt de Bijbel ook weer. Als in Openbaring 21 de heerlijkheid van God opnieuw bij de mensen is. En alles wat niet de heerlijkheid van God is, er niet meer is. Geen pijn, geen verdriet, geen rouw, geen dood. Het zal er allemaal niet meer zijn. En we zien dat als de zonde komt, in Genesis 3, dat de mens in één keer de heerlijkheid van God mist. Die omgeving, die habitat waar die mens in gemaakt is, de heerlijkheid van God is weg. En dan komt schaamte, schuld, onzekerheid. Je bent niet meer bedekt. En Romeinen 3 schrijft daarover, wij allen, wij missen de heerlijkheid van God. Maar dat was wel ons bestemmingsplan. En gelukkig heeft God zijn verlangen om bij de mens te wonen, om zichzelf te tonen aan de mens, nooit opgegeven. En in de tussentijd tussen Genesis 1 en Openbaring 21 toont God zichzelf en ontmoet hij de mens. En dat doet hij in tenten en in tempels. En ik neem jullie mee naar een aantal plekken in Gods woord waar de heerlijkheid van God komt, om daar een aantal lessen uit te trekken. En ik kan er maar een paar doen, want er is zoveel te leren. Het begint in Exodus 33, zo'n prachtig hoofdstuk. In vers 7 staat daar, en Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf buiten het kamp op, een eind van het kamp vandaan. En hij noemde het de tent van de ontmoeting. En zo gebeurde het dat ieder die de Heere zocht, naar de tent van de ontmoeting moest gaan die zich buiten het kamp bevond. En telkens als Mozes naar de tent ging, gebeurde het dat heel het volk opstond. Een paar miljoen mensen. En dat ieder bij de ingang van zijn tent ging staan en dat zij Mozes nakeken tot hij in de tent binnengegaan was. Zodra Mozes de tent binnenging, gebeurde het dat de wolkkolom neerdaalde. Bij de ingang van de tent bleef staan en dat de Heere met Mozes sprak. En zodra heel het volk de wolkkolom zag staan bij de ingang van de tent, stond het volk op en boog zich neer. Ieder bij de opening van zijn tent. En de Heere sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. En daarna keerde hij terug naar het kamp, maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit het midden van de tent. Een paar lessen uit dit stuk. Iedereen is welkom in de tent van de ontmoeting. En de tent heet niet voor niets de tent van de ontmoeting. En is alsof God zegt, ik ben daar. Je mag mij ontmoeten. En voor wie was die plek dan? In principe voor iedereen. Maar er staat iets bij, iedereen die God zocht, moest gaan. Dus wat is ons deel? Zoeken en gaan. Want iedereen die niet ging, was niet in de tent van de ontmoeting. Iedereen die God niet zocht, ging daar niet heen. Een belangrijke les. Als we God willen ontmoeten, dan is hij daar. Want hij noemt het niet voor niks de tent van de ontmoeting. Maar wij moeten gaan en wij moeten hem zoeken. Tweede les hier. We naderen de heerlijkheid van God met eerbied en ontzag. Immers, hij is per definitie ontzagwekkend. Je kunt hem niet kennen als je hem niet met gezag benadert, met ontzag, want hij is ontzagwekkend. En dat zien we aan de houding van de mensen die zich neerbuigen als ze de tegenwoordigheid van God zien. En de derde vind ik zo mooi. Leer te houden van de tegenwoordigheid van God, boven alles. En neem een voorbeeld aan Jozua en aan Mozes. Als we nou Jozua bekijken, dat was de soort gast die al als eerste bij de bid stond staat en als laatste hier nog geknield bij het kruis ligt. Zo'n gast. Dat was niet de gast die 9:55 binnenkomt en om 10:45 al op zijn horloge kijkt of die al weg kan. Nee, hij verlangde met heel zijn hart naar de heerlijkheid van God. Ik zie me zo voor me dat als Mozes daar wegging en hij daar achter bleef, dat hij nog geknield in de aanwezigheid van God lag. Zo houdend van de tegenwoordigheid van God. En je ziet wat het uitwerkt in zijn leven, want als de verspieders erop uitgaan, kan hij met andere ogen kijken, omdat hij heeft leren rekenen met zicht vanuit God. Om de dingen vanuit God te bekijken. Om niet bang te zijn, omdat hij weet dat God altijd aan zijn zijde is. En dat zijn heerlijkheid zoveel kracht en macht uitstraalt en die met hem is. Niet voor niks stelt God hem aan als leider daarna weer. God wil mensen die zijn tegenwoordigheid weerspiegelen. En Mozes is ook zo'n mooi voorbeeld. In Exodus 3 zien we een Mozes die bij de brandende braamstruik zijn gezicht bedekt omdat hij God niet durft aan te kijken. Hij deinst terug. En in Exodus 33 zien we een man die spreekt van aangezicht tot aangezicht. En die zegt, Heere, als u niet meegaat, laat ons dan niet eens optrekken. En in Exodus 34 zien we dat hij zijn gezicht weer moet bedekken. Maar nu om een hele andere reden. De glorie van God is zo op hem, dat zijn gezicht glanst en anderen bang worden. Hoe ontzag worden voor de glorie van God. En hij zijn gezicht moet bedekken. Neem een voorbeeld aan deze mannen. Hou van de tegenwoordigheid van God. En dan komt de tabernakel. En de tabernakel valt zoveel over te zeggen. Er wordt van alles gemaakt. Mensen brengen allemaal spullen. En dan komt het moment dat die tabernakel helemaal klaar is. En dan komt God daarin met zijn heerlijkheid. In Exodus 40. Gezondheid. En toen overdekte de wolk de tent van de ontmoeting en de heerlijkheid van de Heere vulde de tabernakel. Zodat Mozes de tent van de ontmoeting niet kon binnengaan. De heerlijkheid van God kan dus zo sterk in een plaats rusten dat zelfs Mozes niet eens binnen kan gaan. Omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heere de tabernakel vulde. En telkens als de wolk opsteeg van boven de tabernakel braken de Israëlieten op tijdens al hun tochten. Een paar lessen. Les 1 is hartstikke gaaf, want wij zien het brengen van de heerlijkheid van God vaak als een podiumtaak. En dat maken we heel geestelijk. Maar weet je dat het eerste voorbeeld dat een geest van God een mens vult om de heerlijkheid van God te brengen is met iemand die met zijn handen werkt? Het is Bezalel. En daar staat de geest van God, heeft hem vervuld met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap. Om ontwerpen te bedenken in goud en zilver. Om edelstenen te bewerken en om hout te bewerken. Zodat alles gemaakt kon worden zoals God gezegd had. Zodat zijn heerlijkheid komt. Dus ben je engineer, ben je IT'er, ben je timmerman. Gods heerlijkheid kan zeker zichtbaar worden in jou. En hij kan je zalven voor een taak. Les 2. In Exodus 39 en in Exodus 40... wordt 18 keer één zin herhaald. En die zin is zoals de Heere Mozes geboden had. En welke les halen we daaruit? Elke keer als we een onderdeel beschrijven van de tabernakel over hoe het gemaakt was, staat daarachter zoals de Heere Mozes geboden had. We kunnen daaruit leren dat de heerlijkheid van God komt op zijn voorwaarden als wij heel goed luisteren. Het is niet ons ding, het is zijn ding. En wij moeten luisteren. Het is wel een interessant detail. Dit kan ook als een lied gezongen worden. Wat ons evangelische misschien wel aanspreken. Want wij herhalen ook graag zinnen. Vooral voor de kerkelijke onder ons die daar nog wel eens wat van vinden. Hier gebeurt dit ook. 18 keer. Zoals de Heere. Waarom? Dat moet je onthouden. Dat is de reden. Les 3 uit dit stuk is volg de wolk. Als de wolk van de tegenwoordigheid van God optrekt, dan moet je je tent opbreken en meegaan. En dat staat ook voor de leiding van de Heilige Geest en de leiding van God in ons leven. Het is belangrijk dat wij geëikt blijven op hem. En niet één keer zijn stem verstaan en denken, oké, got it, en dan gaan. Maar je moet geëikt blijven op de Heer. Volg de tegenwoordigheid. En misschien is dat een woord voor een van jullie. Als je denkt, het is droog geworden in mijn leven en ik mis de tegenwoordigheid van God. Ga terug naar de plek waar je zijn stem verstond. En pak daar de draad weer op. Hij wil je leiden, maar je bent en blijft afhankelijk van zijn tegenwoordigheid. Denk niet dat je het trucje snapt en dat je het nu zelf weer kan. Je bent en blijft bedoeld om in afhankelijkheid van hem te regeren. Volg de wolk. En dan komt er een duister hoofdstuk in de geschiedenis van het volk van God. En het heet Ikabod. De eer, de heerlijkheid van God is weg. En in 1 Samuel 3 staan daar die verschrikkelijk verdrietige woorden. En het woord van de Heere was schaars in die tijd. Wat een verschrikkelijk woord. Mensen verstonden Gods stem niet. Er was geen profetisch woord, geen woord vol van leven. Zijn aanwezigheid, die bedoeld was in de tempel te zijn. Bedoeld was er een ontmoeting te zijn tussen God en mensen, waardoor je Gods stem verstaat en weet hoe je leven was daar niet. En waarom was dat? Hofni en Pinias, de zonen van Eli, dienden als priesters en deden alles wat God verboden had. Hadden geen ontzag voor zijn naam. De heerlijkheid van God was daar niet. En in die tijd ontvangt Samuel die woorden van God. Je weet nog, toen God Samuel riep. En het woord wat hij krijgt is een woord van oordeel over het huis van Eli. Waarom? Omdat Eli als vader zijn zonen niet heeft gecorrigeerd. En in die tijd voert Israël oorlog tegen de Filistijnen en ze verliezen. En dan is er een of andere Gochem die denkt, weet je nog, toen met Jericho, toen namen we de ark mee. Weet je nog, toen liepen we rondjes, moesten we onze mond houden en dan op de laatste dag en toen vielen de muren. En iedereen was vol ontzag voor onze God, want onze God doet dingen die niet kunnen. Hij is machtig, hij is, zijn heerlijkheid boezemt angst in. Het heeft gezag en gewicht. Laten we dat opnieuw doen, we nemen de ark mee. En zo gebeurt het dat ze de strijd met de Filistijnen aanbidden, met de ark erbij. En op die dag komt uit wat God had gezegd, het oordeel. Hofni en Pinias worden gedood in de strijd. En de ark wordt buitgemaakt door de Filistijnen. Eli hoort het nieuws, valt achterover, breekt zijn nek, gaat ook dood. En de vrouw van Pinias is op dat moment zwanger. Zij baart een zoon en zij noemt deze zoon Ichabod. De eer en de heerlijkheid is weg. Lessen hieruit. Weet je wat het allerergste was? Alle diensten en alle rituelen in de tabernakel gingen gewoon door. Het woord van de Heer was schaars. Dus van ontmoeting was al geen sprake meer. Want ja, wat heb je te ontmoeten als je niet eens met elkaar spreekt? Maar alle dingen gingen gewoon door. De brandoffers werden gebracht, de slachtoffers. De hele tempeldienst ging gewoon door. Dat is ook een les voor ons mensen. Misschien zit je hier en kom je uit gewoonte. Of kom je omdat je moet. Of kom je omdat je nou, dat het nou eenmaal hoort. Maar de ontmoeting met God is er allang niet meer. Misschien is het de gewoonte. Het is ook een les voor gemeentes. We kunnen ons dingetje doen. Alleen is de tegenwoordigheid van God er nog? Verandert het nog mensenlevens? Is die heerlijkheid van God hier die echt onzagwekkend is en angst inboezemt in onze vijanden? Een les voor ons allemaal om afgestemd te blijven op de aanwezigheid van God. Les 2. Aanwezigheid van God behouden betekent gehoorzaamheid en afgestemd zijn op Hem. Hij wil het middelpunt van alle belangstelling zijn. Bij Jericho had God gezegd, neem de ark mee, loop die rondjes en op de 7e dag doe het zo en zo. Zijn aanwezigheid en de gehoorzaamheid aan zijn aanwezigheid boezemt de angst in naar alle vijanden, ook in het Rijk der Duisternis vandaag. Het zijn niet alleen de mensen, de inwoners van het beloofde land, het zijn ook de machten. De tegenwoordigheid van God in jou en in mij boezemt angst in bij de tegenstander. Maar je moet het doen op Gods manier. Je moet naar Hem luisteren. Je moet niet denken, omdat God de ene keer zegt, hey, neem de ark mee, oh, nu snap ik het. Het gaat niet over de truc, het gaat over zijn tegenwoordigheid. Les 3, en deze is best heftig. Achterloos omgaan met de tegenwoordigheid van God leidt tot oordeel en dood. Dat zie je heel duidelijk hier bij Hofni en Pinias en Eli. Zij sterven allemaal. En dan komt David aan de macht. Je weet wel, die David die in de psalmen zo heerlijk God aanbidt en zijn hele hart uitstort bij hem. De man met fouten, maar wel de man naar Gods hart. En David weet, als de tegenwoordigheid van God bij ons is, dan worden de mensen geleid. Dan horen de mensen zijn stem. Dan boezemt de vijanden angst in. Dan zal het ons goed gaan. Dus David wil niets liever dan die ark, het beeld van de tegenwoordigheid van God, terug hebben. En hij doet het op de verkeerde manier. De Filistijnen laten die ark terugkomen op een wagen getrokken door ossen. Die Filistijnen waren sowieso helemaal klaar met die ark. Want die ark die bracht alleen maar oordeel daar. Hun afgodsbeeld viel om en ze hadden allemaal muizen en sfeer, een hoop ellende. Het brengt oordeel als je verkeerd omgaat met de tegenwoordigheid van God. Maar terug naar die wagen. Die wagen die is op weg met de ark en die komt in een greppeltje. En Uzza die loopt naast de ark en die arme man die strekt zijn hand uit naar de ark om het tegen te houden. En God doodt hem. Super heftig. Je zal Uzza maar zijn, je wilde alleen maar helpen. En David is boos. David is boos. Heren, hoe kunt u dat nou doen? U heeft toch gezien wat er in mijn hart is? En dan komt er een hele belangrijke les. En die staat in 1 Kronieken 13. David was op die dag bevreesd voor God. En zei, hoe moet ik de ark bij mij brengen? En daarna raadpleegt hij de verordeningen. Hij gaat op zoek in de geschriften en hij vindt, kun je uiteindelijk lezen in nummer 4 en Deuteronomium 10, dat de ark natuurlijk gedragen moet worden door de priesters. En wat zo'n belangrijke les hierin is, dat als God oordeelt, behalve het eindoordeel, maar als God oordeelt in de Bijbel, is dat altijd bedoeld om de mensen weer terug te brengen naar hem. Eigenlijk is het oordeel van God altijd genade, zodat niet erger gebeurt. En wat veel mensen doen is, als er tuchtiging of oordeel van God is, is dat ze van God wegwijken omdat ze bang worden. Bevreesd als in angst. Maar God wil dat je bevreesd wordt als in ontzag. En je opnieuw onder zijn gezag stelt. En dat doet David hier. Hij zegt, Heere, hoe? En God antwoordt hem. En dan doet David een tweede poging. Want Davids hart is erop gezet. Trouwens nog een les, we zeggen heel vaak, de Heer ziet je hart aan. En dat klopt. Dat is een Bijbel, dat is Bijbels, dat God je hart aanziet. Maar het betekent niet dat je alles op jouw manier kan doen. Want, het hart van David zat wel goed, alleen hij deed het niet op Gods manier. En als het over de heerlijkheid van God gaat, gaat het ook echt op Gods manier. En de tweede poging die David doet, hij heeft inmiddels in de gaten hoe het moet. En de priesters dragen de ark in Jeruzalem binnen. En dan staat er in 2 Samuel 6. En David danste met heel zijn kracht voor het aangezicht van de Heere. Ik zal het niet nadoen, want ik ben niet de beste danser. Maar wat er gebeurt is dat David vergeet zijn positie als koning. Het maakt hem niet uit. Hij houdt meer van de tegenwoordigheid van God dan wat mensen van hem denken. En dat is een les voor ons. En Michal moet je weten, Michal is een prinses. En Michal kijkt ernaar en die denkt, ja, maar zo doen we dit niet in dit koningshuis. Zo zetten we onszelf niet voor schut. Dit hoort niet bij de etiketten. En de vrouw van David veracht zijn gedrag. En ze spreekt David daarop aan en David reageert. Ik heb voor het aangezicht van de Heere gehuppeld en ik zal mij nog geringer gedragen dan dit en nederig zijn in eigen oog. David zegt, het maakt me niet uit. De glorie van God is belangrijker voor mij. En dan staat er, Michal nu, de dochter van Saul, kreeg geen kind tot op de dag van haar dood. Lessen. Les 1 is gehoorzaamheid. Met God valt niet te spotten. Zijn oordeel herstelt ontzag voor hem, als je het goed leest en ontvangt. Het is een kans tot bekering en genade van God om opnieuw in zijn tegenwoordigheid te zijn. En les 2, lieve mensen, en ik denk, ik heb me hier schuldig aan gemaakt en misschien sommigen van jullie ook. Veroordeel mensen die God uitzinnig aanbidden niet. God houdt van uitzinnige en extravagante aanbidding. En zelfs mensen die hun waardigheid verliezen. Dat is wat met David hier gebeurt. En als jij een ander oordeelt daarover, zegt dat veel meer over jou dan over die ander. Weet je het moment dat Maria de kruik met olie over de voeten van Jezus giet? En Judas zegt, ja, het is toch zonde van het geld, man, dat voor kunnen doen. En Jezus zegt, ze zal overal genoemd worden als ik genoemd word. Pas op met het oordelen van mensen die God uitzinnig aanbieden. Want God houdt van uitzinnige aanbidding. Ik heb me de schuldig aan gemaakt, maar ik heb me bekeerd. En ik zal hetzelfde doen als David, hem uitzinnig aanbidden. En dan komt de eerste tempel. Want David zegt, ja heren, ik woon in een paleis en u zit daar in die tent. Dat klopt toch helemaal niet? En God zegt, David, leuk bedacht, maar de hele aarde, het hele universum is van mij. Maar je hebt er goed aan gedaan om dit in je hart te bedenken. Maar je mag hem niet bouwen, er zit te veel bloed aan je handen. En Salomo mag de tempel bouwen uiteindelijk. David bereidt hem voor. En dan in 1 Koningen 8 vult de glorie van God de tempel. En daar staat dat de glorie en de heerlijkheid van God de tempel vult, zo dat de priesters niet kunnen blijven staan. En wat leren we daarvan? Dat de tegenwoordigheid van God, de heerlijkheid van God, iets doet met het lichaam van een mens. In de tabernakel kon Mozes niet eens binnenkomen, omdat de heerlijkheid zo groot was. En in de tempel hier zie je dat mensen omvallen, omdat de heerlijkheid van God te sterk is. Ook ons lichaam reageert. En dan komt de tweede tempel en van de tweede tempel wordt gezegd dat de heerlijkheid groter zal zijn dan de eerste. En dan komt Jezus. En met Jezus is iets aparts aan de hand, want Jezus is de heerlijkheid van God zelf en hij is de tempel. Hij is alles in één. En Jezus lost het probleem van de mensen op. Het probleem wat ontstond in Genesis 3, dat we de heerlijkheid van God verloren. Jezus lost het op. In Matteüs 27 zien we dat. Jezus sterft en God scheurt het voorhangsel van boven naar beneden. Het heilige der heiligen is open. De ark is zichtbaar. God zegt als het ware, nu mag je weer in mijn tegenwoordigheid komen. Nu ben je welkom met vrijmoedigheid te komen tot de genadetroon. Want het bloed van het lam bedekt de zonde. De mens die bedoeld is voor de tegenwoordigheid van God en enkel dat te kennen en dat kwijt is geraakt, wordt weer hersteld door Jezus. We zijn hersteld door wat hij deed. En Johannes 1 vers 14 staat dat Jezus de heerlijkheid is en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. En in Johannes 2 gaat Jezus verder. In Johannes 2 loopt de heerlijkheid van God, Jezus zelf, de tweede tempel binnen. En hij maakt er een zootje van, want hij gooit de tafels omver. En Jezus zegt, het huis van mijn vader moet een huis van gebed en aanbidding zijn. Het huis van mijn vader is als de tent van de ontmoeting. Daar waar een mens God ontmoet. Daar waar een mens spreekt. Met zijn God. Daar waar een mens ontzag heeft voor zijn God. Daar waar een mens aanbidt. Daar is de tempel voor bedoeld. En juist in die passage zegt Jezus, breek deze tempel af. En ik bouw hem in 3 dagen weer op. Jezus zegt, ik ben zelf de tempel. Ik ben de plek waarin God verheerlijkt zal worden. En dat is wat we gezien hebben. En dan is de mens ook met heerlijkheid van God gemaakt. En de mens is ook een tempel. Jezus is het prototype en de mens volgt Jezus weer, want God herstelt het prototype. In Hebreeën 2 wordt erover geschreven. En Hebreeën 2 is fantastisch. Hebreeën 2 haalt Psalm 8 aan. En daar staat geschreven over de heerlijkheid die God aan een mens heeft gegeven. Zo bijzonder. Hebreeën 2 vers 6. Wat is een mens dat u aan hem denkt? Of een mensenzoon, dat u naar hem omziet. U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer heeft u hem, de mens, gekroond. U heeft hem, de mens, gesteld over het werk van uw handen. Regeren namens God in afhankelijkheid van God. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen, de mens. En hier eindigt het citaat uit Psalm 8, maar de Hebreeën schrijver gaat verder. En de mens gaat over in Jezus. Want, zegt de Hebreeën schrijver, bij het onderwerpen van alle dingen aan hem, met een hoofdletter, Jezus, heeft hij niets uitgezonderd wat hem niet onderworpen is. Schrijft Efeze ook over, hè? Alles is onder de voeten van Jezus. Nu zien wij echter nog niet dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. Hij legt heel goed uit dat wat in de hof was en wat in de openbaring weer zal zijn, dat Jezus het gefixt heeft. De heerlijkheid van God is terug bij mensen. Maar hij legt heel, heel goed uit de tijd ertussen. De tijd ertussen is die already, but not yet, kingdom of God. Het koninkrijk van God is hier, maar in zijn volheid moet het nog komen. Het is al opgelost. De heerlijkheid van God is weer bij de mensen. Maar het is nog niet zichtbaar dat alles aan hem onderworpen is in deze tijd. Maar wat is het antwoord in de tussentijd? Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dan gaat het woord verder over de mens ook als een tempel. Want de mens is bedoeld om God te aanbidden, om zijn heerlijkheid te dragen, in zich te hebben en uit te dragen. En in 1 Korinthe 6 wordt gesproken over de mens als een tempel. En er wordt een vergelijking gemaakt met hoererij, en dat is heel bewust. Het lichaam is echter niet voor de hoererij. En hoererij is het woord porneia. En porneia vertaalt zich met alle vormen van seksualiteit buiten het huwelijksverbond tussen man en vrouw. Porneia staat ook voor afgoderij. De mens is bedoeld om namens God te regeren, maar de mens kan zich ook onderwerpen aan zonde en aan zondige banden die afgoderij brengen. Maar God zegt nee, het is belangrijk dat de mens zich aan mij onderwerpt, want dat is het bestemmingsplan voor de mens. Het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Here en de Here voor het lichaam. Of weet u niet dat als u zich met hoererij verenigt, met een hoer verenigd staat, daarom staat voor hoererij, dat je één lichaam met haar bent. Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn, je partnert met andere goden als het ware. Wie zich echter met de Here verenigt, is één geest met hem. Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die de mens doet is buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? Weet je, ik denk, Johan, je mag naar voren komen. Ik denk dat wij allemaal gebieden hebben in ons leven die nog niet aan God onderworpen zijn, waar eigen afgoderij is. En of dat nou op een seksueel gebied is of op een ander gebied. Dingen waar wij eigenlijk onze bestemmingsplan hebben verlaten. Waar wij bedoeld waren om de heerlijkheid van God te weerspiegelen, onder zijn gezag te leven. Om ontzag naar de vijanden van God uit te dragen door de heerlijkheid van God die we dragen. Misschien heb je dat weggegeven door hoererij of door te partneren met andere dingen. En de Bijbel zegt dat we tegen verleiding weerstand moeten bieden. Maar het echte antwoord is dat we naar Jezus kijken. Er komt een van mijn lievelingsteksten, dan moet je altijd even goed opletten, want er wordt beeldspraak gebruikt. 2 Korinthe 3, 18. Misschien wel een van de mooiste teksten uit de Bijbel. En daar staat: wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van God, van de Here, als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar ditzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals de geest van de Here dit bewerkt in ons. Wat staat daar eigenlijk? Nou, het gaat terug naar die Mozes die zijn gezicht bedekt, omdat hij God niet durft aan te kijken. Maar hier zegt de schrijver: wij kijken met onbedekt gezicht naar de spiegel van de heerlijkheid van God. Wie is dat? Dat is Jezus. Jezus weerspiegelt de heerlijkheid van God. Want Jezus zegt: wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus wat zegt de schrijver hier? Je mag met onbedekt gezicht kijken in de heerlijkheid. En als je naar die heerlijkheid kijkt, gaat de geest van God in jou aan het werk. Om jou te maken naar datzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Steeds een stukje meer van jouw bestemming in jou. De heerlijkheid van God. En dan zullen de vijanden sidderen. En zullen ze wijken, net als de volken in het beloofde land deden. Omdat de macht en de majesteit van God zichtbaar zullen zijn over je leven. En als dat voor jou geldt, partner niet langer meer met een afgod. Of het nou seksualiteit is, of macht, of verkeerd tijdgebruik, of wat het ook is. Stel jezelf niet langer onder deze macht, maar bekeer je en kom weer tot je doel om in de heerlijkheid van God te wandelen. En de wereld zal zien dat hij goed is. En dat is wat Jezus ook tot de gemeente zegt. Want Jezus zegt in het hoge priesterlijk gebed, Johannes 17, dat hij ons zijn heerlijkheid heeft gegeven opdat wij één zijn. En opdat de wereld ziet dat we lief gehad zijn door de Vader. Net als Jezus door de Vader geliefd werd. Zo is het ook onder ons. En ik vond het mooi dat Ans daar eigenlijk ook van getuigde. Hè? Ans zei, als je houdt van het hoofd van het lichaam, hou je ook van jezelf. Als wij met z'n allen Jezus als middelpunt hebben en houden van het hoofd van het lichaam, dan is zijn liefde onder ons zichtbaar. Als wij zijn heerlijkheid centraal stellen in ons midden, dan weerspiegelen we die heerlijkheid en siddert de vijand. En worden banden losgemaakt, komen mensen tot Jezus. We gaan zo een tijd van aanbidding in. En ik wil jullie vragen allemaal te gaan staan. Staan is een teken van ontzag voor het woord van God. Een teken van ontzag voor de heerlijkheid van God. En ik haal voordat we de aanbidding ingaan een paar lessen terug. Er is een tent van ontmoeting, ook hier, want God is hier. De plek is bedoeld om God te ontmoeten. Het is niet bedoeld dat het woord van de Heer schaars is, maar Hij spreekt tot zijn mensen. Hij wil je ontmoeten. Jouw deel is kom en zoek. We naderen Hem met ontzag. We staan, we buigen ons neer. Want Hij is de koning. Wij onderwerpen ons aan zijn macht. Leer van Mozes en van Jozua om zo te houden van de tegenwoordigheid van God. Leer van David dat zelfs je positie je niet meer uitmaakt. Dat je meer van de tegenwoordigheid van God houdt. We gaan heerlijk deze grote naam van Jezus aanbidden met elkaar. Neem de ruimte. Als iets je aangesproken heeft in het woord. Of als je iets moet rechtzetten. Om naar het gebedsteam te gaan. Zodat je vrij voor de troon van God komt. Bedekt door het bloed van het lam. Welkom in de heerlijkheid van God. En zo Vader. We staan hier voor uw aangezicht. En verlangen naar die ontmoeting met u. Het te zien. Te ontvangen. Te weerspiegelen van uw heerlijkheid. Heer, toon uzelf in ons midden. Heer, wij verlangen naar u. Wij verlangen ernaar te leven zoals u voor ons bedacht heeft. Uw bestemming over ons leven. Zodat vijanden sidderen en velen tot u komen. Heer Jezus, wees verheerlijkt in ons midden. Heilige Geest, dat u de ruimte neemt om dingen aan te wijzen in ons leven. Zodat we ze over kunnen geven aan u. Alle vormen van afgoderij. Heer, er is maar één God. En dat bent u. We eren u, Jezus. We aanbidden uw heilige naam. Amen.